De rubriek heet Open Kaart, een bak met kaarten. Daarin op die kaarten staan vragen. De gast die trekt zelf vragen en zo moet je maar zien waar je uitkomt. Schrijver en redacteur Ivo Bonthuis is hier te gast. Zijn derde roman is verschenen, De Schaduwschrijver. Een schrijver leeft in armoede voor de literatuur in Parijs, maar verkoopt misschien wel zijn droom door ghostwriter te worden van een bekende Nederlandse advocaat in Amsterdam die hem daarvoor vraagt. Speelt zich af in 2015, het jaar waarin Parijs werd opgeschrikt door terreuraanslagen. Ivo Bonthuis, hartelijk welkom.
Dag, goedenavond.
Armoede in Parijs en dat voor de literatuur. Ik moest meteen denken aan heel veel andere schrijvers. Hemingway bijvoorbeeld, A Movable Feast.
Ja, het is een echt een Parijs thema, ja. Ja.
De hongerige schrijver die toch in die glittervolle stad woont.
Ja, precies. Maar goed, vroeger kon dat wat beter ten tijde van Hemingway en Joyce. Want de stad was een stuk goedkoper. Dus je kon er goed arm zijn.
En tegenwoordig is het wel wat ingewikkelder om arm te zijn in Parijs.
Precies.
Je wordt eigenlijk de stad uitgedreven.
Ja, je kunt er niet al te lang arm zijn. Dan moet je er simpelweg weg uit, inderdaad. Nee, dat heb ik nu ook. Ik ben ook naar de banlieue verhuisd uiteindelijk. Ja.
Het is je niet gelukt om in het centrum te blijven. Maar banlieue, je woont bij Vincennes, dus het is nog niet echt. Het is niet echt La Haine of zo. Niet van die flats met zonder glas erin en gangs en dat soort dingen. Je woont keurig.
Nee, het is een prachtige wijk met heel veel groen en de rivier. Dus het is echt niet vervelend of heel naar. Nee.
Je verhuisde ooit naar Parijs vanwege de liefde. Ja. Die liefde die is er nog. Dit is inmiddels je derde roman. Ja. In dit boek komt eigenlijk de droom van de schrijver een beetje onder druk te staan. Er moet brood op de plank komen. Ja. Gaat zijn eigen boek er nog komen? Of zwicht hij voor de verleiding om dan maar schaduwschrijver voor iemand anders te worden?
Ja, het gaat erover dat je op een gegeven moment als schrijver probeert alles te doen om maar dat boek te schrijven. En in dit geval heeft hij dan uiteindelijk, heeft de hoofdpersoon eindelijk besloten om zich daarin te gaan zetten. Om rustig aan zijn werk te. Of alle tijd aan zijn werk te wijden. En dan gebeurt er van alles in Parijs eigenlijk. Waardoor hij het gevoel krijgt dat hij de regie kwijtraakt. En het speelt zich af in 2015. De aanslagen vinden daar plaats in januari. Charlie Hebdo eerst natuurlijk. En de schrijver die. Die voelt zich daar. Die denkt, wat zit ik hier in mijn eentje rustig romans te schrijven, terwijl de wereld om me heen in brand staat. Dat is eigenlijk het probleem dan aan het begin.
Hij luistert de hele dag naar de radio op zoek naar berichten. Hij projecteert dat op zijn vriendin, die journaliste is. Ja. Bang dat zij sterft. Permanent op zoek naar een nieuwe aanslag. Maar omdat die radio over niets anders gaat en over de terreur, is het nog best moeilijk ontwaren of het een nieuwe aanslag is of de volgende filosofische evaluatie van de vorige.
Ja, hij zit er helemaal in. Hij is op een gegeven moment hij weet het niet goed los te maken van die nieuwe realiteit daar. Dus hij is erg bang dat zijn geliefde iets overkomt. Dus op die manier blijft hij de hele dag naar radio luisteren en internet afstruinen om te kijken of er alweer iets nieuws gebeurd is.
En dan komt het verleden. Een advocaat in Amsterdam die ooit geïnterviewd heeft toen hij daar nog journalist was, vraagt hem om zijn memoires voor hem als ghostwriter te schrijven. Ja. Een opdracht met heel veel haken en ogen die hij eigenlijk om principiële redenen niet zou moeten aannemen, maar de honger die wint.
Ja, de honger die wint. En ik denk ook omdat hij het gevoel heeft, ik moet iets doen. De onrust is eigenlijk enorm toegenomen door die aanslagen en door het gevoel van onveiligheid. En hij denkt, ik kan hier niet maar wat blijven zitten. Ik moet erop uit, ik moet wat gaan doen. En eigenlijk wel een mix van redenen. Dus dat en inderdaad gewoon geldgebrek neemt hij die klus aan, ja.
Hoe gaat het jezelf af als schrijver in Parijs? Hoe lukt het jou om je te wijden aan de literatuur en niet te zwichten voor de verleidingen?
Het is ook een kwestie van een beetje de verschillende dingen afwegen. Dus ik bedoel, dat blijft altijd zo. Hoeveel werk neem je aan als je eigenlijk wil schrijven? En ik ben ook inderdaad, ik heb ook wel als schaduwschrijver gewerkt. Dus dat klopt wel, ja.
Dat je naam eigenlijk niet groot op de kaft staat, maar dat het wel jouw boek is, maar dat iemand anders zijn memoires uitbrengt en dan ergens in het dankwoord zegt: dank aan Ivo Bonthuis voor zijn hulp.
Ja, ja. Ja, daar komt het wel een beetje op neer, ja. Ja, dat is eigenlijk heel gek werk, natuurlijk. Maar het is een... Kijk, zoals het altijd is natuurlijk gaat... In het boek heeft die jongen een heel erg ingewikkeld project gaat hij aan met die advocaat, omdat die advocaat ook nog in de politiek blijkt te zitten. En een nieuwe partij begint. En die jongen wordt daarin meegezogen. En dat komt hem op dat moment allemaal heel... die advocaat die begint een soort nieuwe rechtse partij. Waardoor die jongen denkt, hey, dat is eigenlijk wel interessant. Eigenlijk wat hij zegt, dat het feit dat je je moet verdedigen tegen buitenlandse invloeden, tegen de politieke islam, et cetera, dat soort verhalen, daar gaat hij langzamerhand in geloven als ghostwriter. Zelf heb ik natuurlijk ben ik nooit tekstschrijver geweest van een politieke partij. Dus dat is allemaal verzonnen. Maar ik heb inderdaad wel
ghostwriting gedaan. Het soort advocaat dat je bedoelt, daar hebben we er in Nederland meerdere van gehad. De tweede man van het Forum voor Democratie is bijvoorbeeld oorspronkelijk advocaat.
Ja.
Hij deed ook een beetje denken aan Moscovici. Het is een dandy, een keurige man, die geleidelijk aan een andere kant op gaat in zijn carrière.
Ja.
Maar ook een man van wie je er niet achter komt in het boek of je hem nou kunt vertrouwen, of die nou deugt of niet.
Nee, dat is inderdaad onduidelijk, ja. Het is niet. Het is geen regelrechte schurk.
Maar het is ook geen engel.
Het is ook geen engel. En het is natuurlijk iemand die opportunistisch ideeën gebruikt. Die niet alleen de teksten van een ander gebruikt, maar ook zich ideeën toe-eigent om daarmee verder te kunnen zelf. Ja, dus hij vindt het. Ik heb niet het idee dat hij. Advocaat in het boek zelf heel erg gelooft in die rechtse verhalen.
De ghostwriter die uit Parijs komt, des te meer omdat hij het aan de lijve ondervindt wat er verandert in de wereld. Zullen we beginnen met de kaarten? Wil je alsjeblieft een kaart trekken?
Ja. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? En dan moet ik dat... Ja, dat is een ingewikkelde. Hoe zorg je ervoor dat je zin krijgt? Ik denk dat het heel lastig is om over het algemeen je zin te krijgen als je veel te maken hebt met verantwoordelijkheden en anderen. Dus dat is een lijn die je ook in het boek ziet met de Ilja die zich de hele tijd afvraagt of wat hij moet, wat hij probeert te doen, of hij dat nu echt voor zichzelf doet, of dat hij dat ook doet om een ander te helpen. Hè? Om een ander te. Want hij, om zijn geliefde te redden, bijvoorbeeld, denkt hij dat hij moet doen wat hij doet.
Hij denkt dat hij het goede doet, omdat er ook een kind op komst is, terwijl de vriendin denkt: wat doe je nu? Je was een romanschrijver en nu zit je daar als ghostwriter voor een ander te.
Precies.
Te buffelen.
En hij denkt steeds meer krijgt hij het idee dat hij er wel mee door moet gaan. Ook omdat hij steeds meer in die ideeën gaat geloven van die partijen, laten we zeggen. Hoe zorgt hij ervoor dat hij zijn zin krijgt? Dat is eigenlijk gewoon door heel laf te verzwijgen waar hij mee bezig is.
Ja.
En op die manier kan zijn vriendin zich niet echt boos op hem worden. Dus dat is een laffe manier om te zorgen dat je zin krijgt.
Laten we nog een kaart trekken.
Welke rol had je als kind in het gezin? En dan moet ik dan echt antwoord op geven.
Ja.
Ik was een vredestichter in het gezin. Dat was,
als ruzie was, dan ging jij de partijen weer verzoenen.
Dat denk ik, ja. Ja. Tweede kind, dan doe je dat, geloof ik, vaak.
Hoe deed je dat?
Ik weet het niet. Je probeert een soort rust uit te stralen. Je probeert iedereen te vertellen dat de ander het zo slecht niet bedoelt. Denk je dat dat dan de rol kan zijn die je hebt in een familie? Ja. Maar op latere leeftijd is dat veranderd.
Toen ging je zelf ruzie maken?
Ja, toen ging ik zelf ruzie maken. Toen dacht ik, nou is het genoeg. En mocht een ander vrede scheppen. Ja.
Laten we nog een kaart pakken.
Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Als schrijver ben je altijd, hoop je dat iemand zich ooit nog een boek van je herinnert. Maar als mens, je hoopt dat... Ik heb sinds 2 jaar een zoontje. En je hoopt alleen maar dat een zoontje zich jou herinnert als een lieve vader. Dat is gewoon heel...
Heel eenvoudig.
Heel eenvoudig. Dat is niet erg ingewikkeld. Nee.
En als schrijver, ja, dat moet je maar afwachten. Of er een boek is dat over 100 jaar nog gelezen wordt.
Nou, over 100... Nee, ja, dat lijkt me heel sterk. En ik denk dat inderdaad... De meeste schrijvers een jaar na hun overlijden nauwelijks nog gelezen worden. Zeker in Nederland.
Een jaar voor hun overlijden vaak al.
Ja, precies. Nee, ja, dat klopt. Meestal mag je blij zijn als je nog uitgegeven wordt. Als je
sterft.
Tegen die tijd, ja. Dus ik denk als schrijver moet je daar niet al te veel...
Illusies over maken. Nee. Laten we nog een kaart trekken.
Wat had je eigenlijk willen worden? Zoals veel schrijvers heb ik het idee... had ik eigenlijk best muzikant willen zijn. Dus dat is geloof ik iets dat vrij veel schrijvers delen.
Speelde je ook muziek? Een instrument?
Ja, ik speel veel. Ik speel nog steeds wel veel. En ik speelde altijd veel piano, gitaar. Ik heb een tijd wel wat... vrij veel daarin gedaan, theater gemaakt, muziek opgenomen, et cetera. Maar ik had nooit de ambitie daarin dan ook weer niet om popster te worden of zo. Ik wilde gewoon muziek maken en opnemen. En daar goed in worden, ja. Dat was wel de eerste ambitie. En daarna kwam het schrijven erbij.
Het
nam alles over.
Het is wel een apart bestaan als je schrijft in het Nederlands... voor de Nederlandse lezer,
ja.
Vanuit Frankrijk. Terwijl jouw leven zich daar echt helemaal afspeelt.
Ja, dat is ook wonderlijk, ja. Nou, het is nog wonderlijk omdat mijn vriendin nauwelijks kan lezen wat ik schrijf. En dat begint lastig te worden. Maar ik vertaal veel voor haar. En ik heb het voortdurend met haar over de roman terwijl ik eraan werk. Maar zij... ze kan natuurlijk niet lezen zoals ze een boek in het Frans kan lezen. Maar goed, ik hoop natuurlijk op een vertaling zo langzamerhand. Ja.
Het is ook een zegen. Dus je kan gewoon schrijven over je relatie, over je leven, over je schoonfamilie.
Ja. Ja.
Heel veel schrijvers zijn daar nerveus over. Wat zullen ze wel niet vinden? Maar
ja, nee, dat klopt.
Ja, Google Translate is een groot gevaar dan.
Ja, nou ja, en op een dag, als het dan wel wat meer vertaald zou worden in het Frans, wat natuurlijk fijn zou zijn, maar dan is het ook wel heel spannend natuurlijk. Want dan gaan ze ineens, kunnen ze ineens daar zien waar ik nou eigenlijk de hele tijd aan het doen ben. Dus dat is wel wonderlijk. Maar... Nee, ja, en zeker omdat er ook wat... bijvoorbeeld mijn schoonvader schrijft ook. En dan heb je het daar al veel over. Maar hij kan natuurlijk niet lezen wat ik schrijf. Ik
kan niet oordelen of het hem bevalt of niet.
Nee.
Laten we nog één laatste vraag doen.
Wat is de mooiste plek op aarde? Tja, laat ik maar zeggen Parijs dan toch.
En welk deel van Parijs? Want Parijs, dat vinden veel mensen de mooiste plek op aarde.
Ja, nee, maar ik zeg ook dan toch. Want ik heb juist, bijvoorbeeld in mijn tweede boek... heb ik Parijs helemaal niet op die manier per se afgeschilderd. Omdat hoe langer je er bent... hoe meer je de andere kant van de stad leert kennen. En hoe ingewikkeld en ongelijk en een harde stad eigenlijk is. Maar het is een stad waar ik wel meteen op mijn plek voelde. En een stad waar je voortdurend nieuwe... nieuwe wijken, nieuwe wereldjes ontdekt. Dat is het prettige eraan.
Maar je beschrijft het in je laatste boek als een stad waar het geld zich steeds meer opdringt in het straatbeeld. Met steeds imposantere etalages, steeds meer reclame, alles fonkelt, alles glinstert. En je zegt, eigenlijk heeft niemand dit gewild. Eigenlijk zijn de plekken waar je gewoon gratis kunt zijn, een bankje in het park.
Ja.
Dat zijn nog steeds de mooiste plekken.
Ja, dat is ook zo. Ja, dat zijn de plekken waar je heel even niet hoeft te betalen voor Parijs. Want het wordt inderdaad een plek waar je... het wordt natuurlijk zeer zeker een stad voor de rijken. Ja. En,
meer dan ooit. Altijd al geweest, maar...
Ja, nee, meer dan ooit, ja. Ja, en dat is heel zonde. En je komt ook veel jongeren tegen die daar ook helemaal... Die de stad absoluut niet de mooiste plek op aarde zouden noemen... en die er een rothekel aan hebben. Ja.
Omdat het een harde stad is.
Omdat het zo'n harde stad is en omdat het... als je... Nou ja, goed, als je die centen niet hebt... en als je er niet op een bepaalde manier bij loopt... dan word je er ook niet gezien, dan word je er genegeerd. Dan ben je geen Parijzenaar, ook al word je er geboren. Dus dat is toch... ja, het is geen... maar een... Ja, nee, maar goed, een mooie plek hoeft geen lieftallige plek te zijn natuurlijk.
Nee, dat is het grote misverstand dat het een lieftallige plek is.
Ja.
Het is een prachtige plek, maar zoals dat zit ook in je boek. Zoals in 2015 nogmaals bleek, en dat is de hele geschiedenis. Ja. Het is ook een stad van geweld en gruwel.
Ja, zeker. Ja. En het blijft natuurlijk de komende tijd... het is nu... Zoals ik in het boek beschrijf en die enorme angst van die hoofdpersoon. En ook, nou ja, goed, in 2015 hing die angst nog heel erg in de lucht in de stad. Dat is natuurlijk nu wel anders. Maar vandaag lees ik weer over een steekpartij. Ook in een voorstadje.
Het is nog niet rustig.
Nee, maar daar wordt op zich wordt dat nu dan. Kijkt niemand er meer zo van op. Maar als dan. Vandaag was ook weer een boodschap van al-Baghdadi van IS. Die dan weer boven water was gekomen en had gezegd... nou jongens, ga er maar weer op uit met de auto's en de messen en de keukenmessen. En de... Ja, nee, dan merk je dat er toch nog soms wat zenuwen zijn. En ik heb dat zelf ook. Dan kan je toch weer een tikkeltje zenuwachtig worden.
Word toch weer nerveus. Ivo Bonthuis, dank je wel dat je... te gast wilde zijn en het boek heet De Schaduwschrijver.